ja, vertel. Ja, gaat het wel zo?
Ja.
Oké. Okay. Nou, goedemorgen allemaal. Fijn dat we er weer zijn. Hè? Om weer naar Gods woord te luisteren. Toch weer om geleerd te worden. Want daar komen we toch voor bij elkaar. We zijn in de tweede Thessalonicense brief zijn we bezig. En dat schiet wel aardig op. En we zijn vorige keer, twee weken geleden, zijn we in vers 11, 12 zijn wij zo'n beetje geëindigd. Dus laten we daar weer naartoe gaan. En hoofdstuk 2, ik zei het al vorige keer ook al, de tweede Thessalonicense brief heeft Paulus geschreven naar aanleiding van het feit dat, de mensen van hun hoop werden beroofd eigenlijk. Ja, want de hoop is toch dat de Heer Jezus Christus, kijk, de Heer Jezus Christus is onze hoop. Ja, en wat is mijn grootste hoop? Dat ik hem ook eenmaal zal mogen zien. Ja? En dat is bij de opstanding. De opstanding is onze hoop. En in Christus hebben wij de opstanding, de lichamelijke opstanding. Ze komt ons eenmaal halen. En Paulus schrijft heel duidelijk in deze brief dat in verband met de toekomst, hè, want als we door de waarheid recht snijden, dan weten we ook dat wij worden eenmaal bij de Heer opgenomen. En niet zomaar. Dat heeft alles met zijn plan te maken. Dus het heeft ook met de bedelingen te maken waarin we leven. De bedeling der genade. Nou, laten we eerst openen in gebed. Vader, ik wil u danken dat u bij elkaar zit, vader. Ik dank u dat wij uw woord hebben. En zoals we net ook gehoord hebben van Jaap, dat het is, dit is het woord van God. En Paulus is onze apostel, vader. Niet omdat wij dat zeggen, omdat wij dat vinden, omdat wij dat denken. Maar gewoon omdat het in uw woord staat. Hij is de apostel van de heidenen. En u heeft aan hem het evangelie van uw genade geopenbaard. En daar willen wij uit leven, want dat is goed voor ons. En dat geeft ons kracht en zekerheid, vader. En blijdschap ook vooral. En daardoor gaan we ook uw woord begrijpen. Wilt u ons ook nu weer verlichting geven door uw geest die al reeds in ons woont, vader. Maar telkens weer hebben wij die nodig om uw woord met de Heilige Geest ook te lezen. Dat hij ons licht geeft op die woorden, op dat papier. Zodat wij weer mogen worden verlicht in ons verstand. En dat vraag ik voor ons allemaal in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Dus ja, in hoofdstuk 2, ja. In vers 2, je ziet het, dat gij niet haastiglijk bewogen wordt van verstand. Daarom schrijft hij die brief. Als je denkt aan de Romeinenbrief, hoe die begint, dan zegt hij, ja, ik had al zo graag eerder naar jullie willen komen. Ja, want ik wil jullie nog versterken. Dat is met, nou, dan heeft hij die Romeinenbrief geschreven. Ja, daar staat een hoop versterking in voor ons. Ja, maar ook om vertroost te worden door het onderlinge geloof. Ja. En dat is het samenspel, ja. Het is het woord en het onderlinge geloof waar wij de eenheid in hebben. En waar we ook de eenheid in moeten bewaren, zoals Paulus zegt. Hè? Behoud het, de zeven eenheden van het geloof. Hè? Benaastig u die te behouden, de eenheid des geestes. Maar dan zie je dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand of verschrikt, nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande waren. Dat is het punt waarin dit gaat uitleggen. En Paulus is de enige die zo duidelijk die antichrist heel zo duidelijk beschrijft hier. Hè? Hier zie je Paulus, niet alleen de apostel, maar ook de profeet. Ja? Hij was ook een profeet. Hij profeteert hier wat hij heeft opgeschreven. Ja? Of wat hier opgeschreven is, dat heeft hij aan hun geschreven. Dat is toekomst. Dat is toekomst. Inderdaad, dat is toekomst en dat blijft voor het lichaam van Christus ook toekomst. Want wij zullen dat niet meemaken, ja? Want in vers 7 zegt hij ook, want de verborgenheid en ongerechtigheid wordt al reden gewrocht. Oh, dat is gewoon. Dat is de wind. Wordt al reden gewrocht, alleenlijk die hem nu wederhoudt, die hem nu wederhoudt. Zie je, dat is nu in de bedeling der genade. Die zal hem wederhouden totdat hij uit het midden zal weggenomen worden. En wie is die hij? Ja, dat is het lichaam van Christus, het nieuwe schepsel, dat zijn wij. En in vers 8, dan zal de ongerechtige geopenbaard worden, welke de Heere verdoen zal door de geest zijns monds en teniet maken door de verschijning zijn de toekomst. Dus in de toekomst, als de Heer Jezus Christus verschijnt, dan komt hij naar beneden en dan zal hij definitief afrekenen. Ja, waar het in Genesis 1, of daarvoor eigenlijk al met de val van Satan begonnen is, waar de strijd gekomen is. Want ja, het is, alles is in zijn handen nog steeds. alle koninkrijken van deze wereld, zei hij al tegen de Heer Jezus, als je nou voor mij buigt, zal ik jou al deze koninkrijken geven. En dat is waar het Oude Testament over gaat. En wij weten door Paulus, er is ook nog een koninkrijk in de hemel wat onzichtbaar is. Tronen, heerschappij, machten, overheden, regeringsstructuren, die zijn daar. Ja? Nou, en dat is de strijd. Ja, en dat wordt dan definitief mee afgerekend door de verschijning van zijn toekomst. We hebben het ook over gehad in vers 9 over die tekenen en wonderen van de leugen. Ja? Toen de Heer Jezus op aarde was, dat waren tekenen en wonderen van de waarheid. De apostelen hebben het ook gedaan. Paulus heeft het ook gedaan in het boek Handelingen. Nu leven wij in de tijd. Want weet je waarom tekenen en wonderen ook zijn? De Heer Jezus had toch ook gezegd, als ik dit door de vinger Gods doe, dat Heilige Geest, ja, en jullie zien al deze dingen, dat is een teken dat het koninkrijk nabij gekomen is. Welk koninkrijk sprak hij over? Koninkrijk op aarde. Leven wij nu in een... leven wij nu in dat programma? Nee, want wij spreken over het hemelskoninkrijk waar wij heen gaan. Wij gaan echt naar de hemel, letterlijk naar de hemel. Ja, de gelovige Jood in de toekomst, ja, die heeft een hemel op aarde. Wij hebben een hemel in de hemel. Ja, nou, dus aangezien wij nu niet met dat koninkrijk bezig zijn, is ook de verklaring dat je dus ook die tekenen en wonderen dus niet ziet. En het koninkrijk is nog steeds niet gearriveerd, nog niet gekomen. De Heer Jezus was het, toen werd het aangekondigd met Handelingen 2, met Pinksteren. Toen werd gezegd, toen werd het in feite aangeboden. Dit is het. Bekeer je. En dan komt Christus naar beneden en dan gaan we het koninkrijk in. En nu is er de bedenkende genade. Het is nog steeds niet. En daarom zien wij ook die tekenen en wonderen niet. Ook al zeggen mensen dat ze het allemaal wel gezien hebben. Nee. Het heeft niets met Gods handelen in deze tijd te maken. Wij hebben nu Gods woord en hij spreekt alleen via zijn woord. Nou, en dan zie je in vers 11, God zal hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven. Nou, dat is precies wat Romein 1 zegt, ja. Ze hebben de waarheid veranderd in wat? In de leugen. En het is niet gewoon dat jij een leugentje vertelt. Wie is de vader van de leugen? Dat is Satan, ja. Dus alle mensen zijn in zonde geboren en zijn door Satan geïnspireerd. De leugen. Hij wil aanbeden worden. En dan zie je uiteindelijk de climax, de leugen zal hun eigen persoon, zoals Christus de waarheid is, zo is Satan de leugen. Hij kan gewoon niet anders. En zal hij daar aanbeden worden. Je ziet, God zal hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven, ja? De antichrist, ja? Opdat zij allen veroordeeld worden, welke die de waarheid niet geloofd hebben, maar het welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Nou, en dat is de situatie waarvan Paulus zegt, kijk, laat je niet in de war brengen, zo zit het, maar in vers 13 zegt hij, maar wij zijn schuldig altijd God te danken over uw broeders, die van de Heere bemind zijt, dat u God van de beginnen verkoren heeft tot zaligheid in heiligmaking des geestes en geloof der waarheid, waartoe hij u geroepen heeft door ons evangelie tot verkrijging de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. En nu zegt hij, oké, dus nu weet je, dat zo gaat het dus zometeen, maar wij, dan gaat hij over ons, waar hij in feite in zijn eerste brief al over geschreven heeft. In 1 Thessalonicense 4 schrijft hij over, de Heer zal ons komen halen in de lucht, en dan zegt hij in hoofdstuk 5, maar wij zijn niet gesteld tot toren. Ja, wij zijn verlost van die toekomende toren. En toch zie je weer, hè, want deze brieven zijn niet zo erg lang na elkaar geschreven, dat er toch zijn mensen geweest en die hebben hun in verwarring gebracht. Zo belangrijk dat je vast staat in dit woord. Geleerd wordt, gegrond wordt. Ja? Zodat je niet door allerlei wind van leer, zegt Paulus in Efeze 4, wordt omvergeblazen. Want dat gebeurt zomaar. Dat gebeurt, we zijn wat dat betreft een riethalm in de wind, hoor. Hij kan zo en zo gaan. Maar wat zegt Psalm 1? Ja? Iemand die de wet overdenkt, dag en nacht, wij spreken dan ook maar over Gods woord. Wat zal er zijn als een boom aan de waterstroom, ja, en zijn wortels, hè, naar het water toe aan de beek, en hij staat als een huis, als een boom. En niet als een riethalm in de wind. En dat komt Hij overdenkt, de psalmist zegt ook, ik overdenk de wet dag en nacht. Zit in zijn hoofd. Hij is gesterkt in het woord. En bij ons is dat ook belangrijk. Jaap zei net al, tot kennis van de waarheid komen. Dat wij gesterkt zijn in die waarheid. Het woord de waarheid rechtgesneden. Nou, maar wij zijn, maar, zie het woordje maar. Wij zijn schuldig God altijd te danken over u broeders. Die van de Heere bemind zijn. Belangrijk om zo te beginnen. Ja? Wij zijn door de Heere bemind. Niet om wat wij doen. Ja? Maar omdat wij zijn kinderen zijn. Wij zijn verlost door het bloed van zijn zoon. Ja? En wij zijn beminden. Bemind door de schepper van de hemel en de aarde. Dat u God, hè, of dat omdat God u van het begin af verkoren heeft tot zaligheid. Dus God heeft ons vanaf het begin verkoren, uitgekozen tot zaligheid. Om gered te worden. Nou, we weten, we hebben een aantal studies over zaligheid gehad. Zaligheid, dat betekent gered of verlost. Ja, vrijgemaakt. Het punt in de Bijbel is altijd, waar ben je van gered? Ja? Ik ben wel eens een keer gered dat ik bijna uit de bocht vloog met de motor. Ja, dat kan. Ja, dat heeft niks met een eeuwige verlossing te maken, maar redding heeft gewoon, je wordt van iets negatiefs word je gered, hè? Wordt voorkomen. En zo spreekt Paulus hier ook, let op, altijd in de context, dus we zijn gered, we zijn uitverkoren tot zaligheid waarvan, waar hij in hoofdstuk 2 vers 1 tot en met 12 over spreekt. Je ziet ook, het begint ook, maar, wij zijn door God verkoren tot zaligheid. Waarvan? Nou, van die toren die komen gaat. Dus wij, zalig, wij zijn bijvoorbeeld zalig of gered of verlost van het loon van de zonde. Ja? Dat is de eeuwige dood. Daar ben je van gered door het bloed van Christus. We zijn ook zalig van de kracht van de zonde. Dat heeft niks met eeuwig leven te maken. Dat is voor de gelovigen. Hoe? Door de kracht van Gods genade gaan we het later nog over hebben zo meteen. En we zijn ook gered van de aanwezigheid van de zonde. Dat is toekomst. Wanneer is dat? Als de Heer ons komt halen, want dan krijgen wij dan het nieuwe lichaam. En dan is de zondige, dan hebben we dat nieuwe lichaam. En dan zijn we verlost van de zonde die in mij woont. Dat is toekomstige zaligheid. Maar we zijn ook verlost van de toekomende toorn. Je zou kunnen zeggen van de mens der zonde. De antichrist die daar zit. Daar zijn we ook zalig van. En daar spreekt Paulus hier van. En dat is dus een toren die gaat komen. Dus ja, vanaf het begin heeft hij ons daartoe verkoren. En denkt, oh, dat is linker soep hier. De uitverkiezing, ja, toch? Vanaf het begin verkoren. Vanaf het begin, hè? Is het dan toch dat van tevoren God heeft aan het begin, heeft hij ons uitgekozen wie wel en wie niet? Ja. He? Ja, tot zaligheid, inderdaad. Maar toch, vanaf het begin, je ziet die dingen, je moet dus goed lezen. Hè? Dus in zijn context weten we nu, de zaligheid heeft dus te maken met de toekomende toren. En daar heeft hij ons van verkoren. Vanaf het begin. Maar wat is een begin? Spreekt hij dan over Genesis 1 vers 1? Of als we denken aan Efeze, dat hij zegt, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging der wereld. Spreekt hij daar ook over. Maar wat is een begin? Nou, ik wil toch even met jullie naar één tekst. Dat is Johannes 15. Een begin. Wat is een begin, ja? Johannes 15. Wat de Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt. In vers 27. En dan zegt hij. En gij zult ook getuigen. Want gij zijt van de beginnen met mij geweest. Nou, wat bedoelt hij daar? Vanaf dat de Heer Jezus geboren is. Dat is toch het begin van de Heer Jezus. Iedereen weet dat dat natuurlijk niet waar is. Dus met begin, dat met zijn begin van zijn bediening. En het begin hier, dat is dus 3 jaar daarvoor. En dat is het begin waar de Heer Jezus naar refereert. Dus als de 2 Thessalonicenzenbrief, als Paulus erover spreekt. God heeft ons van het begin verkoren. Dat heeft te maken met het begin. Ja, toen de apostel Paulus verscheen, wat is er toen gekomen? Iets totaal nieuws. Een evangelie, wat verborgen was, van voor de grondlegging der wereld. Dus ik geloof dat met Handelingen 9 de apostel Paulus is geroepen en aan hem is dat evangelie geopenbaard. Toen kwam er totaal iets nieuws. Het begin van iets. En als je tegen de Thessalonicenzen zegt, nou kijk, als je een paar bladzijtjes teruggaat naar Filippenzen 1, ik weet, ik wijk af van mijn principe niet te veel te later in deze brief, maar dit wil ik toch doen. Filippenzen 1 vers 4, wat staat daar? 5. Hij zegt in vers 4, hij is blij in het gebed voor hun. Vers 5, over uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Wat is daar de eerste dag voor hun? Dat is het begin. En wanneer was bij hun de eerste dag? Wanneer hadden zij gemeenschap aan het evangelie wat Paulus hun vertelde? Nou, ik zeg het eigenlijk al, het antwoord. Op het moment dat Paulus aan hun vertelde. Handelingen 16 en Filippi. En dat, kijk in hoofdstuk 4 vers 15. En ook gij Filippenzen weet dat in het begin des evangelie, zie je het? Het begin van het evangelie. Welk evangelie? Het evangelie van Gods genade door de apostel Paulus aan hun verteld. Het begin van het evangelie. En daar spreekt Paulus over tegen de Thessalonicenzen. God heeft u vanaf het begin verkoren tot zaligheid. Ja? Dus het evangelie is aan hun verkondigd. En ze zijn gelovig geworden. En voor hun, kijk, eventjes zo, dit is Handelingen 9. En hier had je Handelingen 7. Nou, we weten, de Heer Jezus kwam naar beneden. Om te wat? Om te toornen, toch? Maar goed, toen kwam de bedeling der genade opeens ertussen. Dus die toren, die komen zou, die is tegengehouden. Dat is eigenlijk wat mooi wat Paulus zegt. Wat hem bedrouwt, het lichaam van Christus. En de bedeling der genade, kan je zo mooi zien staan, houdt het nog steeds tegen. Dus wij zijn vanaf het begin dat hier, dat het evangelie gekomen is. En bij mij, ja, ik heb het, meneer, in 1989 gehoord, ja. En toen ben ik door de geest in het lichaam van Christus gedoopt. En vanaf dat moment, ik zat ook gelijk in het plan van God voor het lichaam van Christus. Met zijn hemelse bediening. Maar als het lichaam van Christus dus wordt opgenomen, kijk, dan komt die toren, die gaat nu. Gaat dan, dus het gaat hier, we weten, ik kan hier niks zeggen meneer, het is nu 2013. Laten we hopen dat het 2013 is, toch? Maar wie weet, ik weet het niet. Dus, maar stel je voor, als wij worden opgenomen, kijk, en dan zie je, dan gaat die toren komen. Dan zie je dus, wat wij in hoofdstuk 2 vers 1 tot en met 12 lezen, die mensen zonder dat zich openbaard gaat worden, dat gaat hier dan allemaal gebeuren. Ja, totdat de Heer, en dan komt hij uiteindelijk afrekenen met de Antichrist. En dan komt het koninkrijk hier dan. Ja, het koninkrijk. Dus, je ziet, het is hier gestopt. Het heeft niks te maken van, ja, dat hij ons komt halen. Het is eenmaal zo, het heeft met het plan van God te maken. Ja? Daarom, dat is gestopt. En daarom worden wij weggenomen. Want dan kan dit plan van God met de aarde verder. Dan moet het lichaam van Christus moet weg. En daarom zijn wij door vooruit voor gekozen dat wij, even kijken, tot zaligheid. Hoe? In heiligmaking des geestes. Nou, ik zei net al, heiligmaking des geestes. Wat is een heiligmaking des geestes? Heiligmaking van de geest. Wanneer ben ik heilig gemaakt? Ja. Ik ben door één geest in één lichaam gedoopt. Ik zal dit even uitzetten. Ik heb op een of andere manier zit er een nieuw toontje in mijn e-mail die binnenkomt. Maar op het moment dat ik geloofde, is de geest in mij komen wonen. Want let op, hè. Als dat niet gebeurd was, ik ben gewoon nog ongelovig, en de bedelende genade is nu gestopt, waar ben ik dan? Als ik ongelovig zou zijn, hè, ik ben niet heilig gemaakt door de geest. De Heer komt ons halen, Heer, dan stopt de bedeling de genade, dan ben ik hier. Dan krijgen we de discussie van, gaat dan gelijk de grote verdrukking beginnen of niet, al dat soort dingen meer. Ja? Maar in ieder geval, dan zitten we niet meer in de bedeling de genade. Snap je? Dus het zijn de gelovigen die zijn uitverkoren om dit niet mee te maken. En de ongelovigen blijven wachten. Goed. Dus, dat is door heiligmaking van de geest. Dus de geest is in mij komen wonen. Op dat moment ben ik een heilige. Ik heb het evangelie geloofd. En geloof van de waarheid. Dat vind ik ook zo mooi wat er staat. Het is het geloof van de waarheid. Niet het geloof in de waarheid. Ik moet wel in de waarheid geloven. Ik moet in Christus geloven. Maar ik word door zijn geloof gerechtvaardigd. Want hij heeft het voor mij gedaan. En dat is de ergernis van het kruis. Dat Christus, wij vertellen, ik kan niets doen. Christus heeft alles gedaan. Alles. Het kruis is genoeg voor alles. Ja? En het geloof van de waarheid, ja? Dus de waarheid bevat een geloof. En daarom moeten wij het woord de waarheid wegsnijden. Want je hebt een geloof. Dat is een leer van waarheden voor het lichaam van Christus. Maar ook een evangelie voor, niet voor het lichaam van Christus, wat straks komen gaat. En we moeten het woord der waarheid wegsnijden. Maar daartoe zijn wij dus uitverkoren tot zaligheid en heiligmaking des geestes. En vanuit God gezien, ja, wij zijn natuurlijk voor de grondlegging uitverkoren. Maar wie is voor de grondlegging uitverkoren? Christus. Wij zijn in hem voor de grondlegging in de wereld uitverkoren. Zo staat het in Efeze 1 vers 3. En niet om in Christus te zijn. Dat betekent dan, voordat de aarde begon en de schepping en alles, heeft God al een lijstje gemaakt. Nou, die helft die gaat verloren en die helft die heel bewust. Nee, het is wel zo, God weet van tevoren natuurlijk wel wie gered wordt. Maar dat is wat anders dan dat je zegt, God kiest die persoon uit om te redden en dan te verliezen. Dat is heel wat anders. Weten is één. Dat is iets heel anders. Dus je zou ook kunnen zeggen, ja, in Christus is uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Hij was de uitverkorene, toch? Absoluut. Er is maar één die was uitverkoren voordat hij op deze wereld kwam. En dat is de Heer Jezus Christus. En iedereen in Christus, in het lichaam van Christus, ja. Christus was uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. En God weet wie in het lichaam komt uiteindelijk. Dus die kan ook duidelijk zeggen, ja, ik weet dat Paula, die gaat geloven. Dus Paula is, omdat ze in Christus is, is ze eenmaal, als ze hem hebben aangenomen, is ze uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Maar, wat staat daar in vers 14? Waartoe hij u geroepen heeft door ons evangelie. Dus als dat allemaal gewoon geen vrije wil was, wat valt er dan te roepen? Toch niks? Nee, het is heel duidelijk. Wij moeten het evangelie aannemen. En vanaf dat moment komt Gods geest in mij wonen. En vanaf dat moment ben ik uitverkoren. En ben ik in het lichaam van Christus. En ben ik zalig van de tijd van de toekomende toren. Ja, door ons evangelie. Let op, hè. Ons evangelie, niet zomaar een evangelie. En ons, nou, vers 1, Paulus, Silvanus en Timotheus. Dat waren helpers van apostel Paulus. Paulus heeft de openbaring ontvangen. Een aantal. Wie is jouw apostel? Nou, je zei het net al. Ik heb ook een apostel. En dat is apostel Paulus. Dat is mijn apostel. De apostel van de heidenen. En aan hem is het evangelie geopenbaard. En net zoals Paulus, die had die werd ook apostel genoemd. Timotheus was ook een apostel. Maar niet een apostel van de heidenen. Dat was er maar één. En zij hebben, Paulus heeft het aan hun verteld. En zij hebben hem geholpen. Maar de apostelen zijn voorbij. Die gave bestaat niet meer. En die stichtte overal gemeenten. Die brachten overal het nieuws. Hè, totdat eenmaal het evangelie compleet was. Alle brieven waren geschreven. En de gaven zijn opgehouden te bestaan. Want wij hebben nu. En daarom geloof je Gods woord. Ja? Als je dat niet hebt. Ja, dan, als dit niet genoeg is. Dan heb je inderdaad profeten nodig. Ja, zoals toen de tijd. Maar ik geloof dat de Bijbel compleet is. En niet zoals de moslims zeggen na 600 jaar, de christenen zaten de fout, die hebben er een potje van gemaakt. En Mohammed nog een nieuwe openbaring gekregen. En dat is nu, nee, dit is het woord van God. En dat moet genoeg zijn voor ons, ja. We hebben het nooit net gezongen van het lied trouwens, ja. Ja, ik geloof in Gods woord en ik geloof het. Dus hij heeft geroepen, de Thessalonicenzen, door ons evangelie. Zie je wat eigenlijk hun roep, van Paulus heeft het aan hun verkondigd. Maar het is het evangelie wat het werk doet. Het is het evangelie wat je aanneemt. En dat is roepen. Dus ook laat u met God verzoenen, dat is de kreet natuurlijk. Dat is de roep van God naar de mensen toe. En daar gebruikt hij zijn mensen voor. Ook ons. En dan tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus. Hij heeft ons geroepen tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus. Daartoe zijn de mensen geroepen. En Paulus zegt toch heel duidelijk in Romeinen 3 vers 21, wat zegt hij daar? Alle mensen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid God, de glorie God. Je hebt de heerlijkheid God, barmhartig is die, genadig, hij is zonder zonde. En de mensen hebben dat niet. En het is een vereiste voor de mens om bij Gods nabij te kunnen komen, dat ze die heerlijkheid hebben. En wie is de hoop der heerlijkheid Gods? De Heer Jezus Christus is de hoop der heerlijkheid Gods. Alleen via hem kunnen de mensen de heerlijkheid Gods krijgen. En dat zie je ook hier. Hij heeft hun geroepen door dat evangelie tot verkrijging de heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus. Nou, ik heb die gelukkig gekregen. Ja? Absoluut. Door het bloed wat hij gegeven heeft. En het is door het evangelie wat Paulus verkondigd heeft. Want als ik naar de evangeliën ga, dat is ook een evangelie. Het evangelie van het koninkrijk bijvoorbeeld. Kan ik nu door het evangelie van het koninkrijk, kan ik door het evangelie van de besnijdenis, kan ik door het evangelie wat de Heer Jezus aan Israël verkondigde, wat de 12 gingen verkondigen aan Israël, kan ik daar de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus door krijgen? Het antwoord is, iedereen zegt, nee Heer. Nee, inderdaad, dat gaat niet lukken. Weet je wat de Heer Jezus in de evangelie deed? De bergreden bijvoorbeeld, ja? Zijn de leefregels voor in het koninkrijk op aarde als Christus op de troon zit. Zalig zijn de zachtmoedigen en zij zullen de aarde beërven. Welke zachtmoedige krijgt hier de aarde als hij zachtmoedig is? Nou, ik niet hoor. Dat gaat niet gebeuren. Christus verkondigde de wet toen hij op aarde was. Ja, en die moest je doen. Maar Paulus zegt, nee, door ons evangelie, het evangelie van zijn genade, heb ik nu de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus verkregen. Zo dan, broeder, staat vast. Kijk, zie je, staat vast. Zo dan, dat is een soort moment van, hij heeft het opgeschreven, een soort conclusie, dus. Ja, ik heb het opgeschreven, maar dus. En nu weten jullie het. Dus, broeders, staat vast. En dat is het tegenovergestelde van vers 2. Want daar zie je, dan zijn ze bepaald niet vast. Nee, ze zijn bewogen van verstand. Ze zijn verschrikt. Zie je dat? Door een verkeerde leer. Nu heeft hij hun gecorrigeerd. Hij zegt dus, jullie weten het nu. En staat vast in deze leer. In deze boodschap. In wat ik jullie nu net verteld heb. Ik heb het jullie al verteld. Ik heb het jullie gecorrigeerd. Ik heb daar nog iets meer over verteld. En houd dit vast in je denken, in je verstand. Ja? En dan hoef je ook niet meer te twijfelen. Hè? En dit ook. Dan kan iedereen vertellen wat je wil. Maar ik weet gewoon, nee. Het lichaam van Christus is niet gesteld tot toren. Nee. Dus staat vast en houd de inzettingen die u geleerd zijn. Het zij door ons woord, het zij door onze zendbrieven. Inzettingen, ook zo'n woord, ja. Heeft Paulus dan inzettingen? Ik ben toch niet onder de wet. Ik ben toch onder de genade, ja. Maar er wordt ook natuurlijk wel gezegd, ja, nou, die genadegelovigen, die hebben geen regels, schijnt het. Dus je kan maar zondigen, vergeven van zonde, wordt dan verkondigd, al je zonden zijn vergeven, kan je niet meer kwijtraken. Mooi boel. Dus, we hebben het allemaal gehoord, hè. Dus dan kan je maar aangaan, allemaal, kan je maar op losleven. Nee. Houd de inzettingen die u geleerd zijn. Paulus heeft ook inzettingen. Natuurlijk heeft hij inzettingen. Maar hij heeft inzettingen voor mensen die gelovig zijn. En inzettingen niet om gered te worden. Niet om gered te blijven. Ook geen inzetting om te laten zien dat je gered bent. Ja? Maar omdat je een zoon bent. Een lid van het lichaam van Christus. Je hebt alles gekregen. Je bent heilig. Je bent bemind. Je bent geliefd. Je bent gerechtvaardigd. En Paulus geeft inzettingen omdat wij... Ja, God heeft ons wel gered, maar die zondige natuur heeft hij niet weggenomen. Ja? Dus wij hebben natuurlijk de strijd, de geest tegen het vlees. En zijn brieven zijn voor ons, voor onze versterking. Want in vers 17 zie je ook staan, versterken u in alle goed woord en werk. Ik heb versterking nodig. En met Galaten hebben we vorige keer ook gezien, je hebt de arme en zwakke beginselen. Of je hebt de krachtige en rijke beginselen. Van de genade. Dus inzettingen onder de wet waren het inderdaad allemaal inzettingen. En als je het niet doet, dan ging je verloren. Of dan kwam je onder de vloek. Je moest het doen. Paulus spreekt ook over inzettingen. Als je in hoofdstuk 3 kijkt, staat er vol mee. Dan zie je in vers 6 bevelen staan. In vers 10 zie je dat wij hebben dit bevolen. In vers 12 spreekt hij over bevelen. Ja? Dus Paulus zegt heel duidelijk dingen die wij moeten doen als gelovigen. Wij moeten het doen. Waarom? Nou ja, de liefde van Christus dringt mij. Ik ben een kind van God. En daar hoort een bepaald leven in. Het is de wil van God. De wil van God is wat? Uw heiligmaking. Dat is de wil van God. Ben ik nou gered? Hè, net zoals bijvoorbeeld iemand die is... We kennen allemaal wat die voorbeelden. Ik had zelf ook een buurman ooit. Die had een... Die was al geopereerd, hè, een paar keer aan zijn hart vanwege roken. En hartinfarct had hij geloof ik een paar keer gehad. Nou, dan moet je toch stoppen, of niet? Nou, hij was weer geholpen, geopereerd en dan zat hij op balkon weer te dampen. Of je bent bijvoorbeeld aan je leven geopereerd omdat je te veel gezopen hebt in je leven. Dan ga je naar het ziekenhuis en je wordt geholpen. En dan ga je naar buiten en dan ga je weer gelijk kratten bier vol drinken. Dan zegt iedereen, ben je gek of zo? Nou, dat is in het geestelijke leven schijnt dat bij heel veel gelovigen... Dat ze daar niet over nadenken. Want je bent gered van je zondigen, van al je zonden. Ga je dan nu je daar bent, van genezen. Je bent, God heeft al je zonden vergeven. Ga je dan nu je daarvan verlost bent, ga je dan weer in die zonde leven? Dan zegt ze ook, ben jij gek? God, dat doe je toch niet? Nee, dat doe je niet. En toch, helaas, gebeurt het vaak. Maar dat heeft alles met keuzes te maken. Dus houd de inzettingen die u geleerd zijn. Zie je, dus Paulus heeft hun inzettingen geleerd. En dat is voor ons bestwil. En dat de gestalte van Christus in ons openbaar mag komen. En ziet de inzettingen, maar waar staan die? Door ons woord, hetzij door onze zendbrief. Dus hij spreekt over inzettingen, niet over de inzettingen van de wet. Want de wet doet zonde kennen. En wij hebben absoluut niet nodig dat wij elke keer horen dat wij zondaars zijn. Ik wil horen hoe God mij ziet en dat is, ik ben een nieuw schepsel. Ik ben gerechtvaardigd, ik ben bemind, ik ben geliefd. Ja? En dat is wat Paulus leert in zijn brieven. Maar God vraagt wel, hij zei net al, het is Paulus, maar het is Gods woord, dat wij die inzettingen ook zullen onderhouden. Ja? Dus met antwoorden, ik ben vrij, ik kan doen en laten wat ik wil. Ja, dat kan je zeggen inderdaad. Dat zeggen wij natuurlijk om te benadrukken de genade van God. Ja? Dat niets, maar ook niets van ons ook maar enige inbreng heeft wat betreft onze zaligheid en in onze wandel. God, Christus heeft alles gedaan voor ons. Maar sommigen slaan dan door en die gaan dan zo ver dat ze dan ook inderdaad de vrijheid gaan misbruiken in plaats van gebruiken tot eer van God. En dat is niet wat Paulus wil. Nee, daarom houd de inzettingen die u geleerd zijn. En Paulus heeft vele inzettingen. Denk bijvoorbeeld, hij zegt, lieg niet tegen elkaar. Ga niet stelen. Mannen, heb je vrouwen lief? Het is een inzetting. Hij zegt, nou mannen, kijk als je vrouw nou aardig is en wees dan lief voor haar. En bla. Nee, boem, heb je vrouwen lief. Zoals Christus u lief gehad heeft. En vrouwen... Zijt u mannen onderdanig. Dat is ook een inzetting. Dat is echt een inzetting die wij moeten gehoorzamen. En zo staan zijn brieven er vol bij. Kijk in Romeinen 12. Hè, dat zijn allemaal dingen. Wreekt u zelf niet. Heb u vijanden lief. Alleen het is niet om gered te worden. Er hangt onze zaligheid niet vanaf. Het heeft met onze gehoorzaamheid, het is geloof te leven. En zodat wij inderdaad een heilig leven tentoon zullen spreiden. Maar geen schijnheilig leven, want daar hebben we er genoeg van in de religieuze wereld. Maar een echt heilig leven. Hè? Dat God in ons werkt. En zie je, het zij door ons woord, dus Paulus heeft het gesproken, het zij door onze zendbrief. Dus waar moeten wij zijn voor de inzettingen, ja, die ons geleerd, waar worden die geleerd? Door de brief van Paulus. En dan zie je, en onze Heere Jezus Christus zelf en onze God en Vader, kijk, die ons heeft lief gehad en gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop in genade. Dus daar hoef ik het niet voor te doen. Daar hoef ik het niet. Vraag aan de mensen, wat moet je doen? Wat denk je dat de Heer wil dat je doet? Nou, de 10 geboden doen. En dan, of we gaan ook naar de bergreden bijvoorbeeld. Oh, er staat ook allemaal dingen die je moet doen. Dat is een reden voor mensen om te gehoorzamen. Al dat soort dingen. Maar hier staat, dat is allemaal. Hier staat, hij heeft mij lief gehad. En hij heeft mij alreeds een eeuwige vertroosting gegeven. Dus in die zin, ik hoef Gods liefde niet te verdienen. Ja? Daarom ga ik die inzettingen niet doen, dat hij mij misschien wel meer gaat liefhebben. Nee, ik heb het toch aan het kruis gezien, daar heeft hij zijn zoon gegeven. Iets meer dan liefde bestaat gewoon niet dat je kan krijgen van hem. En dat heeft hij al gegeven, ja. En hij heeft ons lief gehad en heeft ons een eeuwige vertroosting gegeven, zie je het vast en zeker. Dus ik heb ook die inzettingen niet dat ik het misschien, als ik het niet doe, dan raak ik het kwijt. Wel nee, hij heeft mij een eeuwige vertroosting gegeven. Dus als ik een eeuwige vertroosting heb gekregen, en die heb ik in dit leven nodig, want de wereld is nou helemaal niet allemaal zoals wij denken, zoals we het graag zouden zien. Er komen teleurstellingen, er komt pijn, er komt verdriet. Al dat soort dingen, ja? Dat kan met het evangelie te maken hebben, omdat je voor deze waarheid staat. Dat kan ook met andere dingen te maken hebben, ja? Dat je raakt je werk kwijt, of in je familie, of je verliest iemand, noem het maar op. Maar wij hebben een eeuwige vertroosting, heeft hij aan ons gegeven. Dat betekent, ik heb het, en ik raak het nooit meer kwijt. Dus ik hoef niet die inzettingen te doen op dat ik zijn liefde dat zijn liefde blijft, of dat ik die ga krijgen, want die is al reeds. Dat weet ik, dat heeft hij al gedaan. En hij heeft ons die eeuwige vertroosting gegeven. Het is een eeuwig iets. En een goede hoop in genade, zeer zeker. Ik heb een goede hoop in of door de genade. Verwachtende de zalige hoop. Ja, een goede hoop. Wij hebben een goede hoop. Mensen kunnen hun dingen stellen op allerlei dingen wat hun hoop geeft in dit leven. Maar is dat goede hoop? Wij hebben de goede hoop in genade. En kijk, dan zie je het resultaat. Als we die inzetting, als we vaststaan. Dus we maken die keus voor deze leer. We staan, hoe zorg je dat? Ik volg Paulus in wat hij in zijn brieven schrijft. Ja? En ik ga voor deze waarheid staan. Dat is 1. En ik ga ook zijn inzettingen doen. Dat is 2. Door zijn zinbrief, ja? Dan zie je dat onze Heer Jezus Christus zelf en onze God en Vader, dan zie je dan in vers 7, dat is de praktijk. Vertroost u onze harten en versterkt u in alle goed woord en werk. Vertroosting van onze harten, ja? Waar zitten onze emoties? In onze harten, ja? Daar zit de bron van onze gevoelens. Nou, daar worden wij vertroost. Wij hebben de vertroosting reeds gekregen. Eeuwig. En door gehoorzaamheid aan ons geloof, zo noem ik het hier maar, worden onze harten vertroost, maar ook versterkt in alle goed woord en werk. Goed woord. Mensen hebben een neiging om toch vaak negatief te praten over anderen. Ja. Maar Paulus zegt ook over ons, onze spraak moet met zout gesprengd zijn, moet op smaak zijn. He, we hadden een tijdje geleden, op een gegeven moment, met het eten was het een beetje, niet zouteloos, maar nou, je kan wel eens vergeten dat je zout met eten toch doet. Ja, ik ook nooit, maar het kan wel eens gebeuren, toch? Dan zeg je, hé, dan merk je het gelijk. Maar we hadden het nou een aantal keer achter elkaar, toen dacht ik, dat kan niet. Waar zouden we dat nou in zitten? En toen keken we even op het zoutvaatje, en toen bleek het een ander. Het was een groenige zout. Ik wist helemaal niet dat kon. En er zat hoeveel procent minder in? 30% minder natrium, ik weet niet precies meer. Dus het was zouteloze, het was iets minder zout daardoor. Dus,
het was wel
lekker. Maar het was wel pad, want dan gooi je die zout overheen. En als je dacht, hey, je merkte gelijk de verandering. Ik wist niet eens dat dat bestond, maar dat kan dus. Maar wat ik mee wil zeggen is, het zout geeft de smaak aan het eten, ja. Ik ben een bakkerszoon. Dus we hadden vroeger, we hadden bepaalde klanten en die gaven een zouteloos halfje tarwe, was dat zonder zout. Ja, dat is echt niet te eten. Echt verschrikkelijk. Ja? Terwijl je denkt, ja, het is toch tarwe, maar toch. Nou, en zo moet ons spreken, onze woorden die we uitspreken, ook met zout gesprengd zijn. Dat is tegenovergestelde van, nou ja, wat je vaak om je heen hoort, ja. Er was van de week iemand op televisie, kwam uit Sri Lanka, en die zei ook van, ja, daar in de kringen waar hij dan verkeerde, ja, die Nederlanders, die moesten ze aan wennen, en die kunnen alleen heel veel praten over niets. Over niets, ja. Hij zegt, zo zijn wij niet, hè. Dat vond ik wel zo mooi dat hij dat zei. Maar niet alleen specifiek Nederlanders, maar dat is ook zo. Mensen kunnen over, ja, uren over bijvoorbeeld, over een voetbal praten bijvoorbeeld, over allemaal nutteloze dingen. Maar hier spreekt hij over, versterk u in alle goed woord. En die versterking zit in ons evangelie. Want daar vind ik, voordat ik tot geloof kwam, nee, ik kwam tot geloof en toen kwam ik tot geloof en onmiddellijk, dat was bij mij heel extreem, maar ik dacht, oh, die tv, nou, dat was allemaal zouteloos. De gesprekken met mijn vrienden, met familie, dat was allemaal zouteloos geworden opeens voor mij. Ik denk, ik kan nergens meer over praten. Wat mij bezighoudt, wat mij vult, daar wil ik over praten. Wil ik delen met iemand. Nou, je kent het, hè? En dan voel je je zo onmachtig. Dan denk je, waar vind ik die persoon? Want de hele avond dat geklets over, hè? Ja, toch? Hoe hou ik dit vol? Nou, één avondje, maar omdat het moet. Maar omdat je behoefte is, goed woord. Door met zout gesprengd de woorden van Gods genade evangelie. En dan zie je, dat is, als wij staan vast in deze boodschap en de inzettingen die ons geleerd zijn, dat we daarvoor staan en we gehoorzamen. En dan zie je dat God zal onze harten vertroosten en versterken in alle goed woord. Dus onze woorden worden ook krachtig. En dan zie je, de Heer Jezus leerde met autoriteit. En wij leren ook met, iedereen leert uit autoriteit als hij het woord leert. Maar dan, nogmaals, als ik omheen kijk, zie ik niet veel autoriteit in het christendom, omdat ze natuurlijk de hele boel door elkaar heen gooien. En dan zie je de raarste dingen, waarvan de wereld zegt, nou, daar wil ik niks mee te maken hebben. Zie je? Dus dan zie je, is geen goed woord, omdat het is niet gesterkt door het zout van Gods genadige evangelie. Dat je schijn niet weet te maken voor wat voor mij is en wat voor het lichaam van Christus is. En je weet zelf allemaal, als je een brief krijgt, en er staat op bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld, je krijgt een brief en er staat aan Jaap Koopman, nou, die is aan jou gericht. Nou, dan maak jij open, die is voor mij. Maar als het een brief is voor die per ongeluk voor de buurman is, ja, die ga je niet lezen. En dan al maak je hem per ongeluk open, je leest hem, dat doet je niet veel, want het is niet aan jou gericht. Zie je, dus daar ligt onze versterking in alle goed woord en werk. Nou, in vers 3, of hoofdstuk 3... goed woord en werk, dat doet me ook denken trouwens aan geen woorden maar daden. Ja? Dus het is goed woord en werk. Inderdaad. Jij las je tekst net voor, maar we geloven het en dan werkt het ook in u die gelooft. Het werkt. Gods woord gaat werken. Zo'n vers 15, daar lees je gewoon eigenlijk heel snel overheen. Maar als je ziet wat de consequentie daarvan is, ja, als je daarvoor vasthoudt en in staat. In de gehoorzaamheid des geloofs gaat leven ook. Dan komt de vertroosting, dan komt ook de versterking in je praten en ook in wat je doet. Dus ja, voor mij is het heel simpel. Gods woord recht gesneden is mijn dagelijkse behoefte. En ook mijn broeders en zusters met elkaar te zijn. Ja? En door Gods woord geleerd te worden. Nou, dan zie je in hoofdstuk 3. Voorts, broeders, dan roept hij hun op. Bid voor ons, opdat het woord des Heeren zijn loop hebben en verheerlijkt worden, gelijk ook bij u. Dus bid voor ons, dat het woord des Heeren zijn loop hebben. Dat het voortgang mag hebben. Dan vraagt hij, want Paulus is overal nog aan het, gaat in het rondreizen, gaat hij het woord verkondigen. Je ziet ook dat wat hij verkondigt, noemt hij het woord des Heeren. Ja? En dan verheerlijkt worden, gelijk ook bij u. Nou, hoezo verheerlijkt worden? Dat heeft hij gezien. De Thessalonicense gemeente was een voorbeeldgemeente. Want het ging, het gerucht van hoe het daar naartoe ging, wat daar gebeurde, dat verspreidde zich in het omliggende land. Was zichtbaar. En dat is, dan wordt het verheerlijkt. Het wordt verheerlijkt als de gelovigen die het horen, ook het aannemen en ervoor gaan staan en het gaan doen. Nou, de gelaten bijvoorbeeld, dat weten we. Daar werd het woord van God niet verheerlijkt. Integendeel, dat werd daardoor juist gelasterd. Nou, we gaan de volgende keer verder met vers 2, 3, 4 en 5. Dan spreekt hij over opdat wij mogen verlost worden van de ongeschikte en boze mensen. Want het geloof is niet allemaal. Nee, Paulus die werd vervolgd. Ja? Als je leest in Handelingen, als hij naar de Thessalonicense gaat. En deze brief schrijft hij vanuit Korinthe. Nou, weten we nog wat in Korinthe gebeurd is? Hij moest de synagoge uit, ja. Toen heeft hij 1,5 jaar in het huis van Jason geleerd, daarnaast. 1,5 jaar. En toen kwamen, wie kwamen er toen? De Joden. En sleepten hem voor de rechterstoel van, hoe heet hij ook weer, Galileo of zoiets, als hij mijn hoofd spoken. Werd hij ook weer, kwam er ook weer verzet. En daar heeft Paulus constant mee van doen gehad. Het geloof is niet alle, nee, helaas. Niet iedereen die wil het, niet iedereen die gelooft het. En er komt tegenstand, zowel van de ongelovigen, ja, en je hebt ook te maken met het evangelie van Gods genade, met gelovigen, ja, die het niet willen aannemen. Maar de Heer is getrouw, die u zal versterken en bewaren van de boze. Hij bewaakt ons, hij bewaart ons. Kijk, en dat is in alle omstandigheden waar je in komt, dat je vast weet te houden, de Heer is getrouw, die u zal versterken en bewaren van de boze. En wij vertrouwen van u in de Heere dat gij het, in het, dat gij hetgeen wij u bevelen ook doen zult, doet en doen zult. Doch de Heere richt uw harten tot de liefde Gods en tot de leidzaamheid van Christus. Dus ja, wij vertrouwen van u in de Heere. Dat vind ik mooi. In Galaten staat het ook. Galaten waren naar een andere evangelie. En toen schrijft hij ook op een gegeven moment dat hij vertrouwt in de Heere dat ze wel zullen doen. Ja, want daar zegt hij wel bij, hè? In de Heere. Ik zou niet zomaar willen zeggen, ik vertrouw dat jullie dat zullen gaan doen. Dat weet je niet. Maar in de Heere wel. Als zij in de Heere zijn, als zij ook zullen luisteren, ja, van, hé, hey, dit is... Kijk, je krijgt informatie, en dan hoor je het, en dan zie je het, en dat je dan ook zegt, ik doe het. Ik bekeer me ervan, ik gehoorzaam het. En dat is in de Heere. Als zij zich zo zullen opstaan, dan inderdaad, dan wat Paulus hun beveelt, dat ze het doen en ook doen zullen. Dat is de gehoorzaamheid des geloofs. Nou, de volgende keer gaan we weer mee verder. Maar we zien dus, vooral die tweede brief van Paulus aan de Thessalonicenzen, aan hun, dat hij ze dus terugbrengt op het juiste spoor. Ja, want in vers 17 ook, die vertroosting, ja, en versterking. Dat heeft zoveel te maken dat wij het woord der waarheid recht snijden. Omdat onze hoop anders ook op het spel staat. En dan veeg je dit uit, want dan zeg je, oh, dan leef ik hier ook. Ja, dan zit ik ook als die antichrist komt en alles. En dat is, dat brengt de mensen in de war. En Paulus zegt, nee. Ik corrigeer jullie nou en let op, staat voor deze waarheid. Dat moeten we hieruit leren. Staat voor deze waarheid. Houd het vast. En houd de inzettingen die ik jullie heb gegeven. En dat is goed voor jullie. En dan zijn de vertroosting en de versterking hebben je in het dagelijks leven. Dat is eigenlijk de les die wij nu uit die paar versen hebben geleerd. Dus dat we daar ook serieus in gehoorzaamheid zullen aannemen. Zullen we daarvoor danken? Vader, ik jullie danken. Danken, Vader, voor uw woord dat zo helder en duidelijk en krachtig is, Vader. En u bent ook getrouw, u zal het ook doen. En ieder die in gehoorzaamheid dat geloof aanneemt, Vader, en er ook voor wil gaan staan, en ook de inzettingen zal houden zoals Paulus heeft opgeschreven. Niet om gered te worden, niet om gered te blijven, niet om geliefd te worden, of die vertroosting, Vader, u hebt het allemaal gedaan. En wij danken u ervoor, Vader, in dankbaarheid. In Christus' naam. Amen. Oké, dan gaan we even pauze en dan gaan we zo meteen weer met Galaten verder. Tot zo.